Het is 9 mei.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Op deze feestdag brengen we geen gewone aflevering van DS Vandaag, maar we laten je graag kennis maken met onze podcastreeks Stem Zie. Een reeks gemaakt door en voor First Voters die alle goede en nog betere vragen beantwoordt over de verkiezingen. Wat gebeurt er met een blanco stem is zo'n vraag. Wat is links en wat is rechts? Hoe leer ik de partijstandpunten kennen? En nog veel meer. In de aflevering die je nu zal horen praten we met een campagnestrateeg. Hoe werkt politieke marketing? Welke soms vuile trucjes worden gebruikt? Voor de eerste keer naar de stembus of niet, luister nu naar alle afleveringen van Stem Zie in onze podcast-app of je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier.
Eigenlijk, als wij gaan samenwerken, is het eerste wat we gaan doen, leg een post-it op tafel en ik ga u vragen, wat wilt je veranderen in de wereld? Daar moet alles van starten. En dan kunnen we kijken, als ik het daarmee eens ben en als ik ook vind dat dat moet veranderen, want anders ga ik niet voor u werken. Maar als wij hetzelfde willen veranderen, dan gaan we alles doen om daar te geraken. En dan gaan we waarschijnlijk af en toe een aantal trucken moeten gebruiken waar jij je ongemakkelijk bij gaat voelen. Maar we gaan dat wel nodig hebben.
Dit is Stem Zie, de verkiezingspodcast van De Standaard voor en door First Voters.
Hallo, ik ben Wout Jennis, 20 jaar. Ik studeer recht in Gent. En ik heb toch wel een gezonde interesse in de politiek.
Mijn vrienden lachen daar toch wel veel mee, dat ik de krant lees en zo.
Maar ja, ik trek me er niet echt veel van aan. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een heel landelijk dorp, waar in mijn omgeving de grootste meerderheid toch wel rechtsgericht is. En toen ik als 18-jarige in Gent kwam en naar het openingsdebat ging van de UGent, van de Pol en Sok, is het mij voor de eerste keer echt opgevallen dat er ook andere jongeren zijn, dat er heel veel linkse jongeren zijn. En toen is het mij voornamelijk ook opgevallen dat al die partijvoorzitters het toch heel strategisch aanpakken in zo'n debat.
En dat heeft mijn interesse eigenlijk nog meer gevoed.
Hoe pakken die politiekers dat aan?
Standpunten framen, scripten.
Welke manieren gebruiken zij om bepaalde ideeën ingang te laten vinden? Hoe gaan ze naar een debat? Hoe zit zo'n campagne ineen?
En om die reden ga ik eigenlijk eens gaan praten met Koen Thewissen van We Are Daniel. PR-man / marketingpersoon, spindokter. En hij is ook campagneverantwoordelijke geweest van de Open VLD in 2009.
Met als uitgangspunt van, ik wil mijn eigen partij oprichten.
Mijn eigen campagne voeren.
Hoe begint je daar eigenlijk aan?
Wat moet ik daarvoor
Welke
doen?
Welke stappen moet ik ondernemen?
Ik wil hier die verkiezingen winnen. Hoe moet ik het aanpakken in mijn politieke campagne?
Hey.
Bij wat?
Hallo. Ik heb boven vergaderzaal.
En hopelijk kan Koen ons dus de kneepjes van het vak leren hoe dat we een perfecte campagne op poten zetten en deze verkiezingen dus in juni kunnen winnen.
Moet je een koffie hebben of iets? Ik zal ook wat water nemen.
We zijn hier vandaag in Antwerpen, in de coworking space waar Koen werkt. Hij begint direct over wat hij het politieke spel noemt.
Je kunt niet anders dan het spel meespelen. En toch voelt je dat je het spel aan het meespelen bent. En dat wordt erger en erger. En dat is deel van waar het vandaag over gaat gaan.
Koen is een grote man. Casual sportieve kledij, sneakers, een vlotte reclameman, maar vooral ook iemand die heel veel bezig is met duurzaamheid, klimaat en mentaal welzijn. Maar het belangrijkste voor mij vandaag, hij is helemaal mee met mijn fictieve campagne. Zalig.
Dus ik ben Koen Thewissen. Ik ben altijd met communicatie bezig geweest.
Hij studeerde net als ik rechten, maar dat was eigenlijk uiteindelijk niet zijn ding, want hij werd copywriter.
Hoe kan ik met taal mensen in beweging krijgen?
Eerst in de traditionele reclame.
De waspoeders van deze wereld. Maar dan meer en meer beseft het werk dat ik daar deed, dat ik dat ook kon gebruiken om belangrijkere dingen in beweging te zetten.
En toen rolde hij in het politieke veld.
Toevallig, zoals heel veel dingen gaan. Hè.
Via een collega in Nederland in Amsterdam.
En we kregen de vraag om voor premier Rutte toen een campagne te bouwen. En dat was een campagne die eigenlijk één doelstelling had en dat was Wilders tegen te houden. Want Geert Wilders was toen heel groot aan het worden in Nederland en de angst was dat de populistische golf Nederland zou overstromen.
Ja, stel u voor.
En de partij, dat was toen de VVD, waar Rutte dan premier was, vroeg van, kunnen wij die technieken die jullie kennen vanuit de communicatie en de reclamewereld, kunnen we die ook in de politiek gebruiken?
Hij is een pionier, erbij vanaf het begin.
En dat was eigenlijk de eerste keer dat we op die manier over politiek zijn beginnen denken.
En hij kent echt alle knepen van het vak.
Ja, wij waren denk ik een van de eerste.
Ik denk dat het dus wel heel duidelijk is waarom ik naar Koen ben gestapt voor mijn campagne.
Mijn eerste vraag die ik heb is, en dat is misschien een stomme vraag, maar heb je een mening? En dat betekent, wilt je voor iets vechten of zijt je bereid om gewoon te doen wat moet? Heb je daar een antwoord op?
Ja, vanzelfsprekend heb ik een mening. Maar
de reden waarom ik het vraag is, het is veel gemakkelijker om op zoek te gaan naar waar mensen vandaag van wakker liggen. En om dan daar uw partij op te bouwen, dan dat je zegt, ik ga zelf een mening hebben waar misschien vandaag heel weinig mensen van wakker liggen. En je probeert dan om daar stemmen voor te krijgen. Dus mijn eerste tip aan u zou zijn, als je een politieke partij wilt beginnen, kies een thema waar veel mensen vandaag een mening over hebben. En kies een heel duidelijke vijand.
Ja.
Dat is het eerste waar we aan moeten beginnen. Dus heb je zo het thema waar je zegt, daar wil ik wel...
Als ik zo eventjes denk, bijvoorbeeld... nu niet om te zeggen dat ik voorstander hiervan ben. Maar stel, ik ben een Vlaming. Mijn thema is begrotingstekort, werkgelegenheid. En mijn vijand zijn de Walen. Een beetje N-VA geweest nu.
Ik weet niet of daar genoeg mensen van gaan wakker liggen. En dat merkt je ook, want je zegt bijvoorbeeld de N-VA. Wat je vandaag voelt, is dat de N-VA niet meer heel hard inzet op dat thema wat je juist benoemt. N-VA was vroeger een partij die zei, hè, onze vijand dat zijn de Walen en ons probleem is het begrotingstekort. Hè. Dat was inderdaad een beetje het verhaal van vroeger. Maar je voelt, daar ligt niemand meer van wakker. Hè. N-VA heeft een ander soort verkiezingsprogramma moeten bouwen en heeft dat eigenlijk heel pragmatisch ook gedaan. Een beetje populistisch zelfs, om te kijken, kunnen we hetgene waarmee wij moeten bezig zijn zo ombuigen totdat we iets vinden waar meer mensen van wakker liggen.
Ja?
En dat is het interessante. Als je straks een eigen partij begint, zoek iets waar mensen van wakker liggen en probeer dat dan groter te maken, probeer dat belangrijker te maken. Af en toe voelt je dat je daar misschien dan bepaalde dingen voor moet weglaten of dat je het gesprek wat minder genuanceerd moet maken. Hè. Migratie is zo'n heel mooi voorbeeld. Waarom wint een partij rond migratie in Nederland? Omdat die zeggen, we gaan migratie als thema nemen, maar vervolgens ga ik zeggen dat die migranten die binnenkomen, dat die het probleem zijn van alles.
Meneer Wilders.
Mijn eerste voorstel, de introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax.
Dat die en de woningmarkt in de problemen hebben gebracht, en dat die ons werk afpakken, en dat die zorgen voor onveiligheid. En je trekt daar dan ook nog eens alle andere thema's naartoe, want je zegt, dat is de kern van ons probleem. En dan heb je heel veel andere partijen die dan beginnen te zeggen, ja, maar dat is niet waar. En die beginnen uw verhaal te ontkrachten. Maar dat is één heel belangrijke regel. Als andere partijen over uw verhaal praten, dan praten ze over u en niet meer over zichzelf. En dat is eigenlijk de grootste truc die je moet proberen voor elkaar te krijgen.
Oh ja, oké, op die manier.
Kop voor de tax, dan zet je toch een deel van de Nederlanders apart.
Je hoort niet bij deze samenleving.
Uitsluiting tegen bevolking immuniseren van
anderen. Het is wel walgelijk.
Echt niet kunnen.
Daarmee plant u een gif in onze samenleving.
Dan kan je je toch niet een leider noemen.
Wat is dit voor
discriminatie?
Afschuwelijk.
Hier weiger ik naar te luisteren.
Er zijn zo twee grote groepen van thema's waar je moet proberen je verhaal aan op te hangen. En dat is dat de wereld oneerlijk is. En oneerlijkheid is iets heel fijn om rond te werken. En dat is mensen die het moeilijk hebben, die gekwetst worden door anderen. Dat zijn zo de twee grote thema's. Dat oerbrein van ons, dat vindt dat de wereld eerlijk moet zijn. En dat vindt dat mensen die zwak zijn, dat die beschermd moeten worden. Dus welk thema je ook hebt, het is handig om dat als startpunt te nemen. En als je dan over klimaat wilt praten, oké, kunnen we die oneerlijkheid ergens inbrengen? Bijvoorbeeld door te zeggen, vandaag gaan er heel veel subsidies. Heel veel geld gaat naar bedrijven die al heel rijk zijn. Bijvoorbeeld de olieindustrie. Daar moeten we mee stoppen, want dat is oneerlijk. Want dat geld kan niet gaan naar mensen die het echt nodig hebben. Die hebben dat niet nodig. En dan zou ik beelden zoeken van mensen die de baas zijn van zo'n bedrijven. Die in dikke auto's naar hun werk rijden. Die zeggen, want dit is wat wij aan het sponsoren zijn. En we zijn mensen die al rijk zijn, nog rijker aan het maken. Schandalig. Ja? En dan twee, zou ik mensen tonen die aan de andere kant van het spectrum hun rekeningen niet kunnen betalen. En die een energierekening hebben gekregen van die mens die daar met zijn dikke BMW naar zijn werk gaat. En die aan de andere kant zegt, mensen die het al heel moeilijk hebben, die gaan we nu nog meer in de miserie brengen. En dan toon ik die mensen, en die hebben 3 kinderen, en die zitten op een zetel, en die hebben het koud. Want die zijn aan het afzien. Dus dat moet je wel gaan doen. Als jij je partij wilt starten, dan, ik zeg niet dat je op die extreme moet gaan zitten, maar de technieken die daar gebruikt worden, die gaat je wel in je vingers moeten krijgen. Want anders dan gaat je een heel eenzaam partijtje tegemoet. Ja.
Oké, amai jongens, voor alle duidelijkheid, vandaag zijn jullie mijn fictieve campagne op poten aan het zetten. Wat Koen en ik hier zeggen, is echt niet per se onze mening.
Je moet echt iemand hebben waar ik naar kan wijzen, de bron van alle problemen.
Het is wel handig om een vijand te hebben. En dat is handig om twee redenen. Als je een vijand hebt, betekent dat dat je verhaal scherp is. Zo, voor wie zijt je? Voor iedereen. Ah, dat is tof. Nee, voor wie zijt je? Alleen voor die en we zijn tegen die. Ah, oké. Nu moet ik dus een keuze maken, want ik voel ook meer voor die en tegen die. Dus ik ga dan in uw kamp komen staan. Een slimme partij verdeelt de wereld in twee kampen. En die zegt, je moet kiezen. Er zijn maar twee kampen. Trump die zegt, ofwel zijt je voor Amerika, ofwel zijt je tegen. Zeg eens. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, voor Amerika dan. Maar dat is niet de keuze die je moet maken. Dat is letterlijk polariseren. Polariseren betekent twee polen kiezen en die heel ver van elkaar zetten. En de wereld eigenlijk opdelen in twee. Dus ja, ik vind dat je moet kiezen. Waar ben ik voor? Maar dat het duidelijker gaat worden waar je voor bent, als je ook kunt zeggen, en daar zijn we tegen.
Oké, amai. Het is echt wel allemaal veel strategischer dan ik op voorhand had gedacht. Maar mijn partij heeft een probleem.
Je hebt een probleem.
Of eigenlijk heb ik een probleem, zegt Koen.
Ja, als ik je zo hier zie zitten, je bent niet speciaal of zo. Het is niet dat jij opvalt. Dat is vervelend om te zeggen, maar ik moet dat wel zeggen als ik je ga begeleiden. Want wij moeten ervoor zorgen dat je een beetje speciaal wordt. Want als je niet speciaal bent, dan gaat de media niet geïnteresseerd zijn in je. En dan is de enige manier om nog op te vallen, is heel veel geld te hebben om op social media zelf dan maar te zeggen van ik besta, maar dan gaat je niet betaald krijgen. Tenzij je heel rijke ouders hebt die zeggen, en wij gaan u sponsoren. Dan heb je sowieso al twee stemmen, maar voor de rest gaat je veel geld weggooien. Dus ik ga proberen om ervoor te zorgen dat ik u speciaal kan maken. Want opvallen werkt. Misschien moet uw haar blauw worden of zo. Heb je daar al aan gedacht?
Nee, dat is niet mijn ambitie om direct mijn haar blauw te verven of zo. Nee.
Of misschien dat we u eens iets gaan aandoen waardoor mensen u herkennen. Want vandaag ben je niet herkenbaar. En dat betekent, als jij straks op televisie iets gaat doen, dat ik u gewoon in mijn hoofd ga wegfilteren als weer een politicus. En jij lacht daar nu mee, maar politici die erin slagen om heel vlug behoorlijk veel aanhang te krijgen, zijn vaak politici die fysiek durven anders te zijn dan anderen.
Mijn look is één ding.
We gaan u zijn naam geven, want we kunnen niet gewoon over zo... kies eens even een...
Mijn partij moet ook nog een naam hebben.
Oeh, daar heb ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Ik moet wel een catchy naam hebben dan.
Het zal nog niet.
Ja.
Want met die naam kun je ook opvallen. Het kan een blauw haarnaam zijn. Hè? Dat als je die naam ziet, dan denk je, wow, dat is anders. Dat gaat je moeten doen, want je hebt niet veel tijd om nog boven dat maaiveld, noemen ze dat, uit te komen. Om anders te zijn dan de anderen. Ja?
Mijn spontane suggestie...
Wout Goot.
Nog eens?
Wout Goot.
Wout Goot.
Oké. Okay. Het is fijn om te rijmen, om zo... ik vind, laten we je partij Wild noemen.
Koen zijn voorstel, Wout Wild.
Maar we doen Wild en dan kun je Wout Wild. Hè? Zo Wout Wild, Wout Wild dit, Wout Wild dat.
En oké, ja, dat is eigenlijk wel veel beter.
Dus we gaan daarmee, dat wordt copy, Wout Wild, Wout Wild. Spreken met wat mensen af dat in de stad overal wordt geplakt. Hè? Wout Wild, en dan gaat dat naar woutwild.be en daar begint je verhaal te vertellen.
Ja. Ja?
Maar dat wildstuk, daar gaan we nog eens aan moeten werken. Hè? Want dat is er nog niet. Dus, maar daar zorgen we nog voor.
Oké, ik ben blijkbaar nog niet wild genoeg, maar ik vertrouw Koen. Partij Wout Wild, dat klinkt eigenlijk wel goed. En het is ineens ook de basis van mijn verkiezingsslogan.
Wout Wild is op zich een goede partijnaam. Maar ik zou het met een D schrijven. En uw campagne gaat zijn Wout Wild en dan daar iets achter met een D. Want dat klopt niet. En dat is interessant, want ons hoofd kan daar niet tegen wanneer iets niet klopt. En daar zorg je dan weer voor meer aandacht dan dat je normaal zou hebben. Dus Wout Wild, meer bij je.
Juist. Even uitleggen, ik heb ook nog een thema nodig. Omdat ik het wel interessant vind om zogezegd een irrelevant thema relevant te maken, beslissen Koen en ik dat mijn campagne zich zal concentreren op bijen. Ik ga voor de bijen vechten. De bijen worden mijn thema. Daarover later meer. First things first, Koen wil mee op tv.
In welke mate is tv nog relevant? Hè? Vandaag de dag, we zitten heel veel, zeker jonge kiezers, TikTok, Facebook, Instagram. Moeten we echt voornamelijk gaan focussen op die sociale media? Of is het echt tv nog altijd relevant. Zijn borden op de straat nog altijd relevant, affiches.
Ze zeggen soms dat media de boodschap is. Hè. Media is the message, zeggen ze. En wat ze daarmee bedoelen is, het soort medium wat je gebruikt, zegt veel over wie je bent. Als je op tv komt, zijt je waarschijnlijk belangrijk.
Dat is een politicus, want een politicus komt op tv. Dat betekent dat de journalisten die belangrijk vinden. Er zijn nog altijd in ons hoofd zowel linkjes. Zo van, als je een politicus bent, kom je toch op tv.
Als je op een affiche staat, overal, zijt je waarschijnlijk belangrijk. Dus wij gaan sowieso ervoor zorgen dat je op tv-debatten wordt uitgenodigd en dat je op affiche staat.
Maar wat moet ik dan juist doen om op tv te komen?
Dat is iets als wij gaan samenwerken, hè. Wout Wild, we gaan een aantal dingen moeten afspreken. En een van de zaken is dat je mij gaat moeten volgen als ik voorstel waar gaan we een persconferentie doen en hoe gaan we dat doen. En als ik bijvoorbeeld met een Open VLD werk, dan weten we als je een persconferentie doet met een Maggie de Blok en een dier, ergens dat daar media naartoe komt. Maggie de Blok en het dier is VTM. Die komen. Ja. Dat maakt zelfs niet uit over wat dat gaat. Dat is gewoon tof. Maggie de Blok en een dier. Dat wordt toffe tv. Ja? Als ik Maggie de Blok in een gewoon zaaltje ergens zet, dan komt daar niemand naartoe. Als ik dat weet, ja, dan ga ik natuurlijk zorgen dat in mijn persconferentie, als het moet gaan over een kinderziekenhuis, dan ga ik naar een kinderziekenhuis waar kindjes een hond mogen meenemen. Dat is een goed beeld. Heel cynisch. Ja. Maar zo werkt het wel. En de media weet dat het zo werkt. Ja. Maar ik wil wel eens praten over uw niet-blauw haar. Want ik snap wel dat je zegt, blauw haar, dat, allee, je doet rechten, je denkt, ja, maar ik ben toch een serieuze mens.
Heel stereotyp eigenlijk.
Ja, maar ik krijg u niet verkocht. Hè? Ja, dus, nee. En hetgene wat je zegt, blauw haar, dat is niks voor mij. Wat ik ook hoor, is zo'n heel extreem statement. Dat is ook niks voor mij. Ik ben meer genuanceerd, ja. Ik ben wat slimmer. Ik begrijp dat het niet zo zwart-wit is, de wereld. Maar tegenover u gaan mensen staan die wel blauw haar hebben en die wel zeggen, de wereld is zwart-wit. Kies maar, zwart of wit. En jij zegt, ja, maar wacht. Er zijn nog 4 andere kleuren ook waaruit je kunt kiezen. Waar denk je dat ik als journalist in geïnteresseerd ben? In deze fase ga ik op zoek naar zwart-wit. Ik wil nu het speelveld uitzetten. Ik wil nu weten wie is interessant. Wie zijn de pionnen die straks in het spel gaan spelen. En daarna ga ik een beetje in de inhoud kijken. Ja. Maar vandaag moet je zorgen dat je op het veld staat. Ja. En je staat er nog niet op. Ja? Op dit moment in de campagne. De campagne is nog ver. Op dit moment is mijn strategie voor u. Zorgen dat je in het nieuws komt. Ja. Je moet opvallen. Straks gaan we ervoor zorgen dat hetgene wat negatief is, dat we dat nog even bijschakelen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een Theo Franke heel goed deed. Wat Theo Franke doet, en dat is de techniek, dat is de Theo Franke techniek. Theo Franke zegt iets wat niet mag. Bij de vorige verkiezingen roept Theo Franke, we moeten het park opkuisen. En hij bedoelde daarmee dat alle asielzoekers die daar zaten, dat we die moesten opkuisen. Het kot was te klein. Waarom? Omdat mensen zeggen, je mag zo toch niet praten over mensen. Je mag toch niet praten over mensen opkuisen. Dat kan niet. Dus alle partijen beginnen op hun social media, maar ook in het nieuws, beginnen te zeggen, Theo Franken heeft gezegd dat we migratie moeten opkuisen. Dat is schandalig, want het gaat wel over mensen. De hele tijd gaat het over Theo Franken en over hetgene wat hij zegt, opkuisen, opkuisen. Dus heel de nieuwscyclus voor een week ongeveer was Theo Franken opkuisen, Theo Franken opkuisen, Theo Franken opkuisen. En dan, Theo Franken zit gewoon thuis in de zetel en die denkt, tof. Want dat is wat ik wil. Ik ben in het nieuws en ik moet er zelfs niks voor doen. En ze herhalen wat ik gezegd heb. En na een week is dat nieuws niet meer nieuws. En wat doet Theo Franken dan? Dan zegt hij, ik kom een persconferentie geven en ik ga mij excuseren. En opeens staat dan weer in de krant, Theo Franken excuseert zich. Ik had het woord opkuisen niet mogen gebruiken, maar ik ben het nog altijd wel eens met mijzelf dat we moeten zorgen dat die mensen moeten vertrekken uit dat park. Dus hij creëert weer aandacht.
Ja, goed. Opkuisen van dat kamp, opkuisen van de problematiek. Ga maar eens kijken. Alleen nu niet meer, maar enkele weken geleden. Ik heb dat woord gebruikt omdat ik niet van kwaad bewust was. Het ging natuurlijk niet over het opkuisen van mensen. Alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft. Ik heb heel duidelijk gezegd wat ik daarmee bedoelde. Ik onmiddellijk verduidelijk dat er een commotie over was. Ja, goed, dat is een politiek spel in mijn ogen.
En wat hij dan doet, is in een volgende fase, als dat is gaan liggen, dan zorgt hij dat hij naar zijn base, dus de mensen die eigenlijk al voor hem stemmen, op zijn eigen kanaal heel dikwijls, via zijn eigen nieuwsbrief en dat soort dingen dat hij zegt. Hè, dat was nogal eens een discussie die we daar hebben gehad, maar ik blijf wel staan achter hetgene wat ik gezegd heb, want het is superbelangrijk dat we... Goede politici doen voortdurend dat aandacht krijgen, het nieuws beheersen, en als de aandacht weggaat, nog even terugkomen.
Een beetje eigenlijk wat de PS heel goed aan het doen is, hè, nu. Door bijvoorbeeld al heel openlijk te gaan verkondigen dat Paul Meunier premier wilt worden. Door te gaan verkondigen dat ze de 32-uur-week willen.
C'est la semaine des 4 jours, en 32 heures, avec embauche compensatoire et sans perte de salaire.
Waarin dat direct bij de andere partijen al die alarmbellen afgaan.
32-uur-week is briljant. Als je weet dat uw kiezers... eigenlijk mensen zijn die hard aan het werken zijn en die zeggen, die hebben een vijand, namelijk hè, de bazen. Dat zijn allemaal mensen die met ons geld op vakantie gaan en wij kunnen dat niet meer doen, want het is allemaal veel te duur aan het worden. Als je tegen die groep zegt, moeten we niet eens met minder gaan werken en toch evenveel verdienen? En dat is zo typisch iets, hè, dat is zo spaghetti tegen de muur gooien. Zo, kijk eens wat blijft plakken. 32-uur-week, hij zal er waarschijnlijk eens gezegd hebben in een conferentie of zoiets. Verdomme, moeten we niet allemaal wat minder gaan werken, zodat we meer tijd hebben voor thuis met onze kinderen gewoon het leven te leiden waarvoor we eigenlijk hier vandaag op onze plek. En zo, allee, die vertellen dan zoiets. Ja. En opeens ziet je heel die zaal zo applaus. En Magnet denkt, die 32-uur-week, dat is misschien wel een dingetje. Hij gooit dat in het nieuws en dan krijg je weer de Theo Franken-cyclus. Iedereen begint daarmee te vechten. Dat kan niet, dat mag niet, dat is niet goed. Het valt op zijn gat na een week. En dan gaat hij zeggen, die 32-uur-week, we hebben daar nog eens over nagedacht. En misschien moeten we er nog wat aan tweaken. Hij gaat waarschijnlijk daar nog wel eens een mening over hebben. En dan trekt hij dat weer naar zich toe.
Dus is controverse kweken dan in dat opzicht een interessante... Zo,
ja.
Ja, toch wel. Dus over het een totaal absurde mening hebben momenteel, waar iedereen over gaat praten.
Een absurde mening hebben of een punt heel duidelijk in de markt zetten via een vrij extreem statement. Je moet voor mij niet bloot in het midden van de Brusselse markt gaan staan. Dat is niet gelinkt aan een campagnethema dat je hebt. Maar als jij zegt, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat we bezig zijn met biodiversiteit. We zijn de bijen kapot aan het maken hier. Binnenkort zijn er geen insecten meer. Je zegt, dat is mijn focus. Je zei een beetje Greta Thunberg, maar dan voor biodiversiteit. Dan wil ik wel dat jij misschien eens binnenbreekt ergens in een of andere dierentuin en wat dieren vrijlaat. Om een punt te maken.
Ja, ja.
Ik wil er met u nog wel eens over praten of dat dan de beste actie is. Maar activisme gaat u helpen om veel sneller dan als je nieuwsbrieven gaat sturen, ervoor te zorgen dat de VTM aan uw deur staat, dat de VRT aan uw deur staat en dat je in het weekend en de zondag staat. Dat is wat we nu moeten gaan doen.
Heel luid schreeuwen eigenlijk.
Op een slimme manier luid schreeuwen. Of dat nu metaforisch luid schreeuwen is, door je haar blauw te verven. Maar in ieder geval aanwezig zijn nu. Dat je gewoon al opvalt, dat is het belangrijkste. Opvallen, dat is de eerste stap. Want anders dan is al de rest zinloos. En dat je nadat je bent opgevallen, dat je een aantal mensen door die zinnen die je getest hebt, telkens te herhalen, dat die zeggen, dat is nog zo stom niet wat die zegt. Daar zit wel iets in.
Zonder bijen, geen voedsel. Zonder bijen, geen economie. Een België zonder bijen, houdt geen steek.
En oké, als je haar niet blauw wilt verven, dan moeten we iets anders gaan doen. Maar ik moet u nu in het nieuws krijgen. Ik moet zorgen dat het nieuws geïnteresseerd wordt in u. En dat betekent dat we dus een thema gaan kiezen en dat we dat thema vrij extreem in de markt gaan zetten nu. We hebben nog tijd genoeg om die extreme kant wat af te veilen. Maar ik wil nu dat mensen u kennen. En we gaan eens kijken met wie gaan we vechten. Zodat we niet alleen in het nieuws krijgen, maar dat je straks ook interessant wordt voor een terzake in de afspraak. De afspraak interesseert mij eigenlijk niet. Daar kijkt te weinig volk naar. Ik wil u op de voorkant van het laatste nieuws hebben. Oké? Okay? Opvallen. We gaan zorgen dat je opvalt.
Vandaag laat ik 100.000 bijen los op de meer. Als protest tegen de wereldwijde boycott van de bijen.
Een mening hebt waar veel mensen van zeggen, daar ben ik het mee eens.
Wat wil de bijen redden? Wie de bijen helpt, helpt de wereld.
Als we dan een duidelijke vijand hebben, zodat we ook interessant worden in de media.
Wie boycott bijen? De industrie. Wat willen we? Meer bijen. Wanneer willen we dat? Nu.
En als we dan ervoor zorgen dat we... En dat noemt dan organisch, vanzelf, zonder dat we dat moeten betalen, voldoende in de media komen, dan zijn we goed bezig, maar dan gaan we geen verkiezingen mee winnen.
Oké, maar alle gekheid op een stokje. Het verbaast me eigenlijk wel dat campagnevoeren dan toch nog zo oldschool blijkt te zijn, met tv en al. Hoe zit het dan eigenlijk met de social media? Instagram, TikTok, Facebook?
Vervolgens gaan we alles wat we hier dan zelf gebouwd hebben, gaan we ook nog eens zelf in de media brengen via betalende media. We gaan daar televisieruimte mee kopen als het kan. We gaan daar op websites, we gaan op TikTok, we gaan op Instagram en we gaan kijken of we via influencers dat verhaal ook nog wat kunnen verspreiden. Dat gaat wel onze strategie moeten worden. En dat is heel duur. En ja, daar zit je met een oneerlijkheid in België. En dat is ons probleem, Wout, want wij hebben geen geld. De partijen die vandaag groot zijn, zijn bijna allemaal de partijen die het grootste budget hebben om dat te doen. En eigenlijk betekent dat dat onze democratie stuk is. Want dat betekent dat je geld nodig hebt om stemmen te winnen.
Ja, dus het is eigenlijk niet meer te ontkennen dat sociale media een hele, hele grote rol speelt. Maar het is nu ook niet dat daar onze hoofdfocus op moet leggen. We moeten dat secundair gaan gebruiken dan, als ik het goed begrijp. Eerst de normale media en dat gaan we dan brengen naar sociale media. Op die manier dan.
Ja, ja, maar we gaan ook wel content maken voor specifieke doelgroepen.
Ja.
Die we niet via de gewone media kunnen bereiken. Waar de media van zegt, ja, maar dat is gewoon reclam. Als de media zegt, dat willen wij voor u niet brengen. Maar zelfs niet als we er een pony naast zetten. Nee, zelfs niet als je er een pony... Oké, dan gaan we het zelf moeten brengen. En dat betekent dat we ook zelf content gaan maken. En we gaan ervoor zorgen, en dat gaat je deze verkiezingen voor de eerste keer zien, dat een aantal partijen echt journalisten gaan meenemen gewoon. Dat die gewoon, journalisten met een camera en een micro, dat die gewoon een dag in het leven van, en dat die constant content gaan maken. En ik zou me niet verbazen, moesten we ook de eerste livestreams krijgen. Moesten we de eerste TikTok lives krijgen van een verkiezings... van iemand die zegt, ik ben jong en je mag mij 24 uur volgen. De hele dag. En zelfs s'nachts. Ah, zelfs s'nachts. Dat is interessant. Daar gaat de media weer over schrijven en je bent weer vertrokken. Dus, en dat is misschien wel iets, Wout, waar wij eens over moeten nadenken. Misschien gaat jij, als je transparant wilt zijn, waar vandaag heel veel mensen naartoe willen, misschien moeten wij de eerste 24 uur live verkiezingscampagne gaan doen. Waar we gewoon zeggen, wij zijn zo transparant dat je mijn hele leven mocht zien. En we gaan een TikTok gewoon, we gaan live. En dat is dan de vraag of je dat wilt. Maar dat zou wel iets zijn waar ik serieus eens over zou willen nadenken.
Ja. Wat wilt? Live.
Maar het is slim om dat nu te doen, want niemand doet het nu. Ik lees heel veel niche-magazines uit Amerika en zo, omdat dat soort dingen, die zie je hier niet, maar die zijn daar al aan het gebeuren. Er bestaan al heel veel bekende TikTok-kanalen waar mensen gewoon live hun leven uitzenden. 24 op 24.
Ja.
En ik zie u nu kijken, maar je moet daarover schrijven. Als hij dat voor de eerste keer doet, dat haalt de media, dat haalt de VTM, dat haalt de VRT. Wout wilt live.
Ja.
Oké, 24 uur live. Let's go. Het einde van de campagne is in zicht. De verkiezingen naderen. We zijn in de laatste maand nu.
Dat is ook waar de media heel, heel hard gaan gaan. En dat het nieuws bijna volledig nog over verkiezingen gaat.
Nog 30 dagen te gaan. Oké, fictief. Maar in Nederland zagen we dat de PVV van Wilders het toch echt niet zo goed deed op dat moment.
En dan komen er 2 tv-debatten op minder dan een maand voor de verkiezingen. En bam, ineens hebben ze 37 zetels.
Ja, ja, ja.
2 tv-debatten in de laatste maand hebben alles doen omslaan. Dus het lijkt mij eigenlijk ook wel logisch om vooral eens in te zetten op de eindsprint.
In welke mate is dat dan echt cruciaal om die maand alles juist te hebben?
Ja. Op het laatste van een verkiezing wil je als partij onderzoek doen en kijken waar zit je potentieel kiespubliek. En wat je gaat zien is dat de laatste maand gaan er een aantal mensen zijn die zeggen, ik heb al gekozen, ik weet op wie ik ga stemmen. En dat zijn de diehards die zeggen, ik ga sowieso op Vlaams Belang stemmen, ik ga sowieso op CD&V stemmen. En dan heb je een hele grote groep van mensen die zeggen, ik weet het nog niet, maar ik weet wel tussen welke partijen ik mijn keuze ga maken. En wat je in Nederland zag, was dat een heel grote groep van kiezers zei, ik ben nog aan het twijfelen tussen 4 partijen. En ik wil weten, een maand voor de verkiezingen, hoe het zit met u, met uw partij. Ik wil weten tussen welke partijen twijfelen mensen nog en wat is de partij waar mensen potentieel voor kunnen stemmen als ze niet voor u gaan stemmen. Een maand voor de verkiezingen blijkt dat 30% van de mensen nog twijfelt tussen Vooruit en Wout Wild. 30% zegt, ik zou op Wout Wild kunnen stemmen, maar ik twijfel nog aan Vooruit. Die maand gaan we alleen nog maar vechten met Vooruit. En we gaan ervoor zorgen dat we dat gevecht heel, heel scherp krijgen. Ja. En dan wordt uw vijand die partij. En wat we dan doen, dan gaan wij in een war room, een oorlogskamer terechtkomen. En dan gaan we elke ochtend onze strategie afspreken. Want vanaf dan gaat er heel veel veranderen dat we zelf niet meer in handen hebben. En we hebben dan 3 strategielijnen. We hebben 1 lijn van wat willen wij zelf gaan zetten. Wat gaan wij doen vandaag? We hebben 1 lijn waar we gaan kijken wat is de rest aan het doen. En waar willen we stukken van naar ons toe trekken? En we hebben 1 lijn die puur focust op vooruit. En dat is hoe gaan we vooruit kapot maken. Dat is onze strategie voor de laatste maand. En elke ochtend gaan we kijken wat betekent dat voor vandaag.
En dat elke dag opnieuw. Ik heb intussen door dat er toch wel veel werk op de plank ligt voor Wout Wild. Maar na alles wat Koen hier tegen mij gezegd heeft, denk ik wel dat ik de juiste mensen heb gekozen voor mijn fictieve partij. Back to reality. Nu dat ik dat hier allemaal weet, ga ik de komende weken en maanden toch wel extra letten op die politieke communicatie van de partijen. Eens kijken of die trucken van de voor waar ik het over heb gehad herkenbaar zijn. Maar ik heb het gevoel dat we nog niet zijn uitgepraat. Eigenlijk wil ik het nog een beetje uitgebreider hebben met Koen over de politieke communicatie van vandaag. Want wat hij zegt doet me echt aan populisme denken. Wie er dus net als ik meer over te weten wil komen, moet vooral luisteren naar deel 2 van deze podcast.
Hou je van podcasts en van nieuws? Weet dan dat De Standaard ook een dagelijkse Actua-podcast heeft. DS Vandaag. Give it a try.
Merci om te luisteren.